Jehovah is mijn naam. En daarna moet ik me ogenblikkelijk, schijnt het, excuseren voor de uitspraak. Want ik weet niet of u enig huiswerk gedaan hebt van tevoren, maar je begint dan toch met in een Bijbels woordenboek, Bijbels encyclopedie, misschien een Bijbels namenboek, de naam Jehovah op te zoeken. En die staat er niet in. Staat er domweg niet in. Ik heb er een stuk of 3, 4 nagekeken. Bijbelse encyclopedieën. Gewoon uit de kast. Staat er niet in. Daar is een goede reden voor. De reden is dat wij in onze Bijbels die naam überhaupt niet tegenkomen. Tenzij dan dat wij logischerwijze een vertaling in handen krijgen van het Watchtower, hoe heet dat? De Wachttorengenootschap. Meer bekend als de Jehova's getuigen. Maar voor de rest vinden wij de naam van God in onze Bijbels niet eens terug. En als u het opzoekt ergens, als u de naam toch tegenkomt in een of ander naslagwerk, dan krijgt u bladzijden lang, voor zover dat nog bladzijden zijn, op internet, krijgt u een uiteenzetting over hoe die naam zou moeten worden uitgesproken. Hetgeen volstrekt academisch is, met excuses dan weer aan de academici onder u, omdat we de naam niet hoeven uit te spreken, want hij staat in onze Bijbels toch niet. Nergens. Ik kom niet tegen. Dus alleen al de uitspraak Jehovah is mijn naam, zou je meteen moeten afvragen, waar komt dat nou ineens vandaan? Wie is die meneer of mevrouw? Want de naam Jehovah suggereert dan toch altijd nog dat het om een dame gaat in plaats van om de Heer. Want de uitgang met een H aan het eind, dat is een open letter in het Hebreeuws, in het Nederlands ook feitelijk, wil zeggen dat je met een dame van doen hebt. Vreemd genoeg zou een vrouwelijke naam moeten zijn. En eigenaardig genoeg, wij kennen het als de Heer. Maar je schrijft het als een dame. Dus je hebt meteen een groot probleem. En ik moet u zeggen, even een arrogante opening van de dag wordt het dan natuurlijk. Ik moet u zeggen dat je aan de diverse Bijbelcommentaren in de praktijk ook al niks hebt, want daarin wordt uitgelegd dat de naam Jehovah de naam is van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, zodat je ogenblikkelijk weer het probleem krijgt dat je ze nog uit elkaar moet houden ook, terwijl ze alle drie hetzelfde heten. En liever ga ik daar niet op in, want ja, dan kom ik in theologie terecht. En dat was nou weer niet de bedoeling, want ik moet u zeggen dat als we alleen de Bijbel gebruiken, dan levert de hele kwestie eigenlijk geen enkel probleem op, behalve dat we zitten met alle complotten, want je moet een beetje meegaan met je tijd, niet waar? Met de geest van de tijd, met dank aan Da Costa, maar vooruit. We doen met alle complotten die gezorgd hebben dat wij de naam van de Heer niet tegenkomen in de Bijbel. En ook dat we niet weten hoe we hem uit moeten spreken, kennelijk. Dat is een lang verhaal. De statistische gegevens houdt u even van me te goed, u krijgt die vanmiddag. Voor zover de statistieken van zijn, maar sommige zijn belangrijk genoeg. Maar hoewel de Heer vele malen zegt, Heere is mijn naam, de Heere, dat ben ik. Ik ben de Heere, uw God, ik ben de Heere. En er staat dan Heere, maar in de grondtekst, in het Hebreeuws namelijk, staat wel degelijk de vierletterige naam. Dat heet een tetragram, broeder. Gram is dat wat je schrijft, toch? En tetra wil zeggen dat het vier is. Moeilijker is het niet. En alleen al de term tetragram is verdacht, omdat het een manier is om de naam van Jehovah aan te duiden zonder ook maar een poging te doen om uit te spreken. Dan zegt men het tetragram. Of voluit het tetragrammaton. Want ja, het moet een beetje plechtig lijken enzovoorts. Maar toch, in onze Bijbels wordt de naam Jehovah, ik houd even op Jehovah gemakshalve, die wordt de naam Jehovah weergegeven door het zelfstandig naamwoord Here, terwijl het uitdrukkelijk heet, het is mijn naam, hebben wij hem vervangen door een zelfstandig naamwoord Here, met een E aan het eind, zodat we van de Heer toch weer een dame maken, want in goed Nederlands is het echt de Heer. Waarom het met drie E's moet, bedoel die laatste E, helemaal aan het eind. Ja, dat is me ontgaan. Heb ik niet kunnen nagaan waarom dat gedaan wordt. En van naamvallen heb ik dan blijkbaar te weinig verstand. Want volgens mij hoort het niet zo. Neem maar het in het Duits, her. En dan komt er een N achter eventueel. En des herren enzovoort. Maar waarom het bij ons een open E aan het eind is, dat moet ik u schuldig blijven. Maar we zitten met een groter probleem, dat de Heer zich bekend maakt, te beginnen aan de aartsvaders en daarna natuurlijk aan Israël en aan de mens in het algemeen, onder deze naam. Ik blijf hem hardnekkig uitspreken als Jehovah. Dat is het makkelijkste namelijk. Want als je zegt Yahoo, dan klinkt dat weer als een vragend voornaamwoord. Zo van, ja, we spreken hem verkeerd. Hoe moet het dan wel? Ja, hoe? Dat weten we dan ook niet. En als ik eventueel ga ik u nog, als ik nou echt tijd over heb, dan leg ik u uit dat de naam wel degelijk ook fungeert als vragend voornaamwoord in het Hebreeuws, zodat onze Nederlandse uitspraak met ja, hoe nog zo stom niet is om die reden. Maar goed, dat is allemaal flauwekul dit. Maar het is wel waar wat ik zeg, maar je kunt er allemaal niks mee. Je zit met het verschijnsel dat al die volkeren, al die culturen hebben hun god. Ze hebben namen, soms een hele lijst, weet je wel. Een santekraam heet dat. Nou ja, dat is dan de lijst van heiligen, van sinten. Dat is Rooms. Katholiek is het niet, maar Rooms is het wel. We hebben een santekraam. Maar van oudsher heeft men een lijst van goden, weet u. Van op de Olympus enzovoort. En we weten precies, die God is de God van dit en dat is de God van dat. En in de Bijbel kennen we ook de namen van goden van Babel en van Edom en van Ammon en van Moab en hoe ze maar heten allemaal. En als het dan gaat over de God van Israël, die dan de schepper is van hemel en aarde, dan ja, hoe heet hij ook alweer? Dat weten wij niet. En zodra wij een poging doen om zijn naam uit te spreken, worden wij overvallen met allerlei mensen die komen vertellen dat dat fout is. Maar hoe dan wel? En hoe komen wij dan aan de uitspraak Jehovah en waarom zou die dan fout zijn? Niemand weet het. Het zijn allemaal wilde verhalen, maar toen maar. Ik kan u wel de geschiedenissen van vertellen over hoe dat ongeveer gegaan is. Maar u weet allemaal wat een complottheorie is tegenwoordig. Nou, als je dan complotten zoeken wil, per se, dan vind je ze hier. Hoe komen wij van de naam van de Heer af? Ik ben er bloedserieus op. Ja. Maar de Heer maakt zich bekend. Maar ik ga eerst even op de naam zelf in en de betekenis daarvan. Wij vinden de vraag naar wie bent u eigenlijk? Hoe heet u? Wat is uw naam? Rang, naam, registratienummer heette dat in militaire dienst. Wie bent u? Met wie heb ik gesproken? Wij vinden dat in Exodus hoofdstuk 3. Dat is als Mozes geroepen wordt tot de dienst. Nou. In Exodus wordt namelijk Mozes geroepen in tweede instantie, als u het mij vraagt, nadat hij in eerste instantie gevlucht was, omdat hij weliswaar meende dat zijn broeders naar het vlees, dat de Hebreeën in Egypte in hem de door God gezonden verlosser zouden herkennen. Want zo staat het later in Handelingen. Toen vluchtte hij op 40-jarige leeftijd naar Saoedi-Arabië. Het heette toen nog Midian en er werd nog geen rally gehouden in die dagen. Maar in onze dagen wel, krijg je een mooi overzicht van hoe die woestijn daar eruit ziet, waarin de kinderen Israëls dan een jaartje of 40 hebben rondgehangen. En dat zonder vierwielaandrijving, zal ik maar zeggen, dan zoiets. Hè. Laat staan één wielaandrijving, maar toe maar. Zoiets, maar zo ziet het land er dus uit. Heb je dat misschien gezien de laatste 14 dagen? Maar toen maar. Maar daar het land Midian. En daar was Mozes 40 jaar lang. Toen was hij 80, heet dat. En toen riep de Heer hem in tweede instantie alsnog. En toen zei Mozes van, kunt u niet een ander sturen enzovoort. Want, nou ja, toen maar. Maar hij werd gestuurd. En toen zei Mozes tot God in vers 13... Toen zeide Mozes tot God, zie, wanneer ik kom tot de kinderen Israëls en zeg tot hen, de God uw vaderen heeft mij tot uw lieden gezonden. En zij mij zeggen, hoe is zijn naam? Wat zal ik tot hen zeggen? Het lijkt me toch nogal voor de hand liggen dat Mozes dit vraagt. Want Mozes wordt gezonden, hij moet toch kunnen zeggen namens wie hij gezonden wordt. Hoe is hij nou? Wat moet ik zeggen? En God zeide tot Mozes, ik zal zijn die ik zijn zal. Ook zeide hij, alzo zult gij tot de kinderen Israël zeggen, ik zal zijn, heeft mij tot uw lieden gezonden. Het is een verkorte versie van de naam Jehovah. Maar het woord betekent precies wat hier staat. Ik ben, ik existeer. En of het toekomende tijd is of verleden tijd, de Statenvertaling geeft toekomende tijd, ik zal zijn. De King James Version geeft dat ook. En daarna alle andere, bijna alle andere geven niet ik zal zijn, maar ik ben. NBG, voor zover u die nog kent, is dat heette vroeger een nieuwe vertaling, dat heet nou nog zo, 1951, daar staat ook gewoon in, ik ben die ik ben. Waarmee meteen geïllustreerd wordt dat iets als toekomende tijd of verleden tijd in het Hebreeuws niet bestaat. Ze hebben alleen afgesproken onder welke omstandigheden men het zal vertalen in toekomende tijd of verleden tijd of wat voor varianten je nog maar meer hebt, daar ga ik niet op in. Maar als je je Bijbel leest, moet je dat altijd weten. Of het toekomende tijd is of verleden tijd of tegenwoordige tijd, kun je aan het Hebreeuws niet zien. En omdat er toch les ingegeven moet worden en er tentamens in moeten worden, of examens in moeten worden afgelegd, heeft men dus afspraken gemaakt over hoe men het zou doen en wat de regels zijn die men zelf gemaakt heeft. Maar die regels heb ik nooit meegekregen, dus ik hoef dat ook niet te vertellen. Ik kan gewoon zeggen, het bestaat niet. En dat is ook zo. Heb u die nog? Goed. Dus je kunt vertalen met ik zal zijn die ik zijn zal. Je kunt vertalen met ik ben die ik ben, wat men meestal doet. Omdat dat tegenwoordige tijd is en dan ben je al het andere kwijt van verleden of toekomst. Dus gewoon, dit is het. Maar het kan net zo goed zijn, ik was die ik was. En dan heb je ook nog altijd de man, ik ben die ik zal zijn die ik ben. En zoek u maar uit, dat is voor de wiskundige trouwens onder u, om uit te rekenen hoeveel mogelijkheden je dan hebt. Hebben we dit nog? En dan heb ik nog een paar vrijere vertalingen. Die is en die was en die komen zal. Nog vrijer. Ik ben de eerste en ik ben de laatste. En met de laatste ben ik ook nog dezelfde. Die staan ook in de Bijbel, deze. Ter aanduiding van... Ja, in het Oude Testament, Jehovah, de Heere, in de vertaling dan, voor wat er moet doorgaan, de Heere God. Maar in het Nieuwe Testament wel degelijk over de Heer Jezus Christus. Jezus Christus, Hebreeën 13, vers 14. Jezus Christus is gisteren en heden en tot in eeuwigheid... Zichzelf. Oké, dezelfde. Hoe men het maar vertaalt. En een van de belangrijkste dingen die vandaag aan de orde komt, is precies dit. Dat de naam van de Godheid, om het zo abstract mogelijk te zeggen, dat de naam van de Godheid wel degelijk de naam is van Jezus Christus, die wij kennen als de Heere. Jehovah, de Heere Jezus Christus. Dat je eventueel problemen krijgt met allerlei theologische tradities, ja, dat krijg je altijd als je de Bijbel opent. Sorry. Maar daar moeten wij ons vandaag dus even niks van aantrekken. Het gaat erom hoe de Bijbel die naam gebruikt en wat de betekenis ervan is. En als God zegt, Heere is mijn naam, let op, ik ben de Heer uw God. En de Heer geeft wetten en zegt, denk erom, ik ben de Heer. Dat is mijn naam, vergeet het niet. En dat soort uitspraken wil het zeggen dat de Heer de onveranderlijke is, dat hij blijft. En dat zijn woord, dat hij sprak... En spreekt bij diezelfde gelegenheid inderdaad niet teruggenomen wordt of iets dergelijks, maar dat het inderdaad blijft bestaan. God is de enige onveranderlijke, is oneerbiedig dan gezegd, het enige onveranderlijke dat wij kennen. En in een veranderende wereld, waartegen wij soms protesteren en waarachter wij dikwijls een complot menen vast te stellen... In die veranderende wereld, die altijd al veranderde, net als het klimaat overigens en het weer in het algemeen. Achter die wereld, achter die zinnelijke wereld, is de ene onveranderlijke God. Daarom ben ik er geen voorstander van om de naam Jehovah, die eeuwenlang door ons christenen gebruikt is, ter aanduiding... of als uitspraak van het tetragram in het Hebreeuws, om die naam te wijzigen. Waarom zou je dat moeten wijzigen? Dacht je dat de Heer er niet naar luisterde? Of je nou zegt Jan, of Johannes, of Hans, of Giovanni, verzin er nog eens een paar. Dat is allemaal heus dezelfde naam hoor, of Ganan, min of meer Hebreeuws, enzovoort. Dat maakt heus niks uit wat precies de uitspraak is. Het is alleen maar een afleiding van de werkelijke betekenis en functie, dat bedoel ik met betekenis, van de naam. Want te zeggen de naam betekent ik ben of ik blijf, want dat is het dan eigenlijk. Ik existeer, ja, dat betekent niet zoveel. Als het niet betekende dat degene die die naam draagt inderdaad blijft tot in de eeuwigheid en betrouwbaar is en onveranderlijk is enzovoorts. Want dat is de strekking van uiteraard. Nou ja goed. En dus, ik ben die ik ben, dat is de verklaring van die naam. En dat woord zou je ook gebruiken. Het komt van het Hebreeuws Hawa. Ik wist even niet hoe je het uit moest spreken. Hawa. Niet te verwarren met Gava. Hoewel, die mag je verwarren. Ik ga het proberen uit te leggen zo even. Gava, dat is de naam van Eva. In het Hebreeuws wordt het Gava. En dat betekent zoveel als leven. Als zelfstandig naamwoord. maar ook als werkwoord. Ik leef, jij leeft, enzovoorts. Hij noemde zijn vrouw, de maninne, noemde hij Gawa. In de Statenvertaling staat er dan Heva. Want omdat zij de moeder is van alle levenden. Ik ken iemand die denkt dat er staat dat ze de moeder was van alle doden. Maar dat is niet zo. Even buiten de lijn van vandaag. Ik bedoel te zeggen dat als Eva de moeder heet alle levenden, dat het niet betekent dat allen die overleden zijn inderdaad van Eva afstammen. Want we hebben van voor Adam, vanuit die oude wereld, hebben wij ook mensen die geleefd hebben op aarde, of hoe je ze het maar noemen moet, al waren het geen Adamieten. En die zijn gestorven, die zullen geoordeeld worden op de jongste dag, maar ze stammen niet af van Eva. Je moet het wel goed lezen natuurlijk. Gawa. In onze Statenvertaling staat Heva, omdat men de geet abusievelijk leest als een he. De ch leest men abusievelijk als een h. Ik ga het niet voor, ik heb geen bord, dus ik voel me ook niet geroepen om dat uit te tekenen. Maar die verwarring die kan nogal makkelijk ontstaan. En als je Heva vertaalt naar het Grieks of overzet naar het Grieks, dan verdwijnt de letter h, want het Grieks heeft geen letter h. Heb je dat nog? De letter H is altijd omstreden. Want je weet het, je schrijft hem, maar dan spreekt niemand hem uit. En je schrijft hem niet en dan wordt hij wel uitgesproken. De eilige hengelen in de emelen. Enzovoorts. Die kent u toch, hè? Nou ja, zoiets. Dus het blijft altijd problematisch. Wij hebben het over Noach. Anderen hebben het over Noah met een H aan het eind. En sommigen schrijven het helemaal zonder eindletters, Noah. En dat heeft precies dezelfde reden. De een leest een G, de ander leest een He aan het eind. Het had een CH moeten zijn, van Nagaam, dat is de wortel van het woord. Maar men leest een He aan het eind, dan wordt het Noah. Maar ja, H aan het eind. En via het Grieks valt hij weer weg. Dus dan wordt het Noah of Noé. Dat is leuk voor degene die kruiselpuzzels doen. Dan moet je dat weten, die verschillende spellingen. Maar Gawa, dat is met een geet aan het begin. Dat is wat wij Eva noemen, abusievelijk. Dat komt door de vertalingen. En dat is het woord voor leven. Maar als je nou echt een H hebt aan het begin, Hawa, dan heb je dit woord van de naam Jehova. Die I of J of J aan het begin, die laat je dan even weg. Want dat is een voorvoegsel, daar ga ik verder niet op in. Maar de wortel van die naam is Hawa. Dus met een he aan het begin en een he aan het eind. En men zegt dat de oude spelling van het woord is met een waf in het midden. Dus een he en een he en een waf in het midden, dat is de naam. En een latere spelling is dan die niet met een waf, maar met een jot in het midden. Heb u dat? En de waf in het midden, ja, ik weet niet welke letter dat in het Nederlands is, dat kan van alles zijn. Maar eigenlijk komt die het meest overeen met de letter U. Uit ons Nederlandse, nou ja, Latijnse alfabet. En die wordt uitgesproken soms als een oe, vooral de Duitsers doen dat. En als je dan probeert die h en die oe en die h uit te spreken achter en volgens, dan krijg je hoe. En met de j ervoor, ja, hoe krijg je dan. En sommigen zeggen, zo moet je het ook uitspreken. Ja, hoe. Heb je dat? Nou, meer hoef ik daar niet over te zeggen eigenlijk. Maar dat we, of het nou is met een waf in het midden of met een jot in het midden. Het is hetzelfde. Volgens Samson Hirsch, dat is nog steeds voor zover ik weet de grootste autoriteit tot vandaag op het gebied van de Hebreeuwse taal, wat de echte grondbetekenis is van de Hebreeuwse woorden, eigenlijk van de Hebreeuwse wortels, die zegt bij al die woorden precies hetzelfde, het betekent to exist. En soms betekent, kan het ook zijn, to make exist, dat wil zeggen, het betekent bestaan en het kan ook zijn tot stand brengen. Maar begrijp me goed, Het is de wortel van de naam van God. Hij is de existerende. Niet alleen hij bestaat, maar hij doet ook wat. Hij brengt de dingen tot stand. Dat is wat God doet. En als God zich voorstelt, ik ben de Heer uw God. Ik ben, want dat is al de vertaling van dat Hawa of van Jehovah. Ik ben Jehovah, er staat eigenlijk dan twee keer, ik ben die ik ben, maar vooruit. Ik ben de Heere, uw God, Elohim, soms met nog meer namen en titels erachter, die hemel en aarde gemaakt heeft. Ik ben degene die de dingen tot stand brengt. Dat is opgesloten in de naam van God. Hebben we die nog? En vandaar dat je in de Bijbel te pas en te onpas naar onze eenvoudige maatstaven erbij leest dat God de schepper is van hemel en aarde. Je leest het trouwens ook in het Nieuwe Testament. En wat daar de bedoeling van is, is niet maar vast te stellen dat God dat ooit gedaan heeft, alsof wij het niet wisten, maar het betekent dat hij ook de hoogste instantie is, de hoogste machthebber die wij kennen. Degene die verantwoordelijk is voor de totstandkoming van deze wereld waarin wij leven. En dat betekent vanzelfsprekend dat hij er ook een doel mee heeft, dus een plan mee heeft dat hij uitwerkt in de loop van de geschiedenis. En als je dus leest over dat God in onze tegenwoordige tijd een gemeente verzamelt voor zijn naam enzovoorts, nou, dan is het naar zijn plan der eeuwen, het welk hij voorgenomen had in zichzelf enzovoorts. Dat is Efeze hoofdstuk 3. En dan wordt ineens, als het over de gemeente van vandaag gaat, wordt er ineens teruggegrepen naar voor Adam in elk geval. En van voor de nederwerping, vertaald met grondlegging, maar van voor de nederwerping der wereld enzovoorts. God werkt een plan uit en dat verandert niet. En wij maar een opleiding volgen om manager te worden van de verandering. Toch? Dat is toch een beroep tegenwoordig? U ook, zuster? Nou ja, weet ik veel. Het schijnt typisch een vrouwenberoep te zijn trouwens, heb ik de indruk gekregen, maar dat even terzijde. Vrouwen veranderen namelijk ook sneller dan mannen, dus die hebben er meer ervaring mee, heb ik begrepen. Ik heb het vroeger een keer gezegd, toen zei een dame in de zaal, die zei, ik kan wel janken. Ik weet nog wie het was. Ergens in het zuiden des lands. Maar jij was erbij, denk ik. Ja. Nee, jij was het niet, maar het is tientallen jaren geleden. Ja. Je bent toch weinig veranderd, zuster. Maar dat terzijde. Ja, toch wel. Maar de Heer is inderdaad de onveranderlijke. De ik ben. Ik blijf altijd zo. Maar goed. Dan moet ik even ergens anders een draad opnemen. Want ik wilde u even de geschiedenis vertellen van de complotten om ons van de naam Jehovah te beroven. Dat gaat ongeveer als volgt. In de eerste plaats, en dat schijnt ook theologisch verantwoord te zijn wat ik nu ga zeggen, de Bijbel wordt geacht pas geschreven te zijn op zijn vroegst in de Babylonische ballingschap der Joden, die abusievelijk verward worden met Israël trouwens. Maar toen maar, dat is een ander onderwerp. Oké, zullen we het niet over hebben. Maar door de Joden, de Bijbel schijnt een Joods boek te zijn. Ze hebben mij zelfs verteld dat Abraham een Jood was en Mozes. Het is onzin. En dan vraag ik me altijd af, wat is er dan nog waar van wat die lui allemaal nog meer vertellen? Maar toen maar. Maar goed, het schijnt dan, dat zegt men dan, dat men de Bijbel pas geschreven heeft in de Babylonische ballingschap. Mijn vaste reactie daarop is ook een klassieke, dat is deze. Dat is de vraag, een wedervraag, hoe kan het dan dat de Samaritanen de vijf boeken van Mozes hebben? Want de Samaritanen zijn geen vrienden van de Joden en hebben hun oorsprong meer dan 100 jaar daarvoor. Wel 200 jaar daarvoor, als je het mij vraagt, maar daar gaat het nou even niet om. De Samaritanen zijn degene die in het land kwamen wonen na de wegvoering van de 10 stammen van Israël. Ze werden onderwezen in de God des lands, staat in de Bijbel. En tot vandaag bestaan zij als volk dan wel als secte, of hoe je dat maar noemen moet, als een godsdienst dus feitelijk, de Samaritanen, en die hebben alleen de 5 boeken van Mozes. Die bestonden dus als zodanig al een jaartje of 200 voor de, meer dan 100 jaar voor de wegvoering van de 2 stammen naar Babel. Met andere woorden, die boeken zijn geschreven ver voor de Babylonische ballingschap. Dat is wel vervelend, want men leert ons dat de scheppingsverhalen uit Genesis, de eerste hoofdstukken, dat die ontleend zijn aan Babylonische scheppingsverhalen, inclusief aan Babylonisch zondvloedverhaal en al dat soort dingen meer. Maar dat kan niet, want hoe komen de Samaritanen er dan aan? Want als de Joden het geschreven hebben, willen de Samaritanen het niet. Dat kunnen ze ook niet langzamerhand overgenomen hebben. Ik bedoel, wat van Ajax is, dat komt niet. Komt niet bij Feyenoord, zal ik maar zeggen. Dat zijn twee. Als het een het heeft de ander het niet. Zo gaat dat. En als christenen de Septuaginta gebruiken, willen de Joden hem niet. Die gebruiken hem dus ook niet. Daar moet ik het nog over hebben. Want waar het over gaat is dit. In de Babylonische ballingschap en vooral daarna bij de zogeheten terugkeer. Bij de terugkeer althans van een deel van uitsluitend het Joodse volk uit de Babylonische ballingschap. Dat is onder Zerubabel dan wel Ezra en Nehemia. Toen heeft men inderdaad de boeken van het Oude Testament, die bijna allemaal toen al geschreven waren, heeft men verzameld. En heeft men verzameld tot één ding bij elkaar, onder de naam Tenach. En Tenach zijn 3 letters voor de psalmen, voor de Torah, de boeken van Mozes 5, en de psalmen en de profeten. Dat is de driedeling die de Joden kennen van wat wij het Oude Testament noemen. En Tenach is dus eigenlijk een acroniem. Dat wil zeggen, de 3 letters zijn de beginletters van de wet, de psalmen en de profeten. Heb je dat? Zo heeft men het samengesteld in een andere volgorde dan dat wij ze hebben in onze Bijbels overigens. Maar men heeft het toen bij elkaar gezocht. Dat is het. En misschien geamandeerd. Dat denk ik wel. Ik denk dat iemand als Ezra hier en daar ook zijn notities eraan toegevoegd heeft. Dat doet helemaal niks af aan de inspiratie van die boeken. Maar doe maar. Maar de boeken bij elkaar als één geheel, zoals wij onze hele Bijbel hebben, zal ik maar zeggen, dat is inderdaad pas ontstaan in, dan wel na de Babylonische ballingschap. Het is vastgelegd nadat men uit Babel terugkwam enzovoort. Meer wil ik daar nou niet over zeggen. Maar dat is gebeurd zo'n pak een beet zo'n 400 jaar voor Christus of zoiets, die tijd. 410, 420, of wanneer het maar was. En de lui die dat gedaan hebben, dat heette die noemt men de Soferim. Sefer is een boek, of een boekrol, een boek. En de schrijvers van die boeken, degene die dat, want er waren nog geen tekstverwerkers, die waren die lui, er waren tekstverwerkers. Maar goed, de Soferim, die worden geacht het een en ander gedaan te hebben om het boek te bewaren, bij elkaar te brengen, te vermenigvuldigen en wat het maar was. Dat is pak een beet van, precies is dat niet te zeggen, maar van 400 tot, hooguit 200 voor Christus, zoiets, in die dagen. Die lui, die hebben meteen al gesjoemeld met de naam Jehovah. Want wat ik daar, ik heb zo'n velletje papier, heb ik daar op de boekentafel liggen, een stapeltje. Dat moet voor u wel genoeg zijn. En anders dan vraagt u me later nog maar eens naar, als u het van belang vindt. Dat is de officiële lijst van 134 schriftplaatsen in het Oude Testament. Niet noodzakelijk teksten, maar wel 134 occasions, hoe zeg je dat, gevallen. 134 schriftplaatsen waar de Soferim, want zo heet dat, de naam Jehovah hebben vervangen, gewoon weggehaald, vervangen door Adonai. En Adonai, dat kon, wij kennen het als Don in het Spaans, naar het schijnt. Dat betekent Heer. En Adon is hetzelfde, want je moet drie letters hebben om te komen tot een Hebreeuwse wortel. Drie letters, al die drie letters. Uitsluitend drie letters. En daarna dat I, dat I die I erachter, alleen maar de J erachter, wil zeggen mijn. Van mij. Dat ben ik. En dus wordt het Adonai is mijn Heer. Heb u dat? Nou goed, 134 schriftplaatsen. Ik ben dan ook inderdaad niet in staat geweest om te tellen hoe vaak de naam Jehovah in het Oude Testament dus, want het is Hebreeuws, voorkomt. Maar het is ongeveer 7000 keer. Ongeveer. Het hangt er vanaf wat je meetelt en wat je niet meetelt En het hangt er vanaf welke tekst, dat wil zeggen welke grondtekst, manuscript of wat je met hem, je gebruikt. Dus dat is wat lastig. Ik kom er niet echt uit, maar pak een beetje tot ongeveer 7000 verschillende tellingen. Maar ongeveer 7000 keer. De naam Elohim, dat is geen naam, maar dat is het woord voor God. Het is ook twijfelachtig, want je hebt de verkorte versie ook. El, Ela, Elohim. Dat is 2500 keer of zoiets. Ik kijk niet op een keer of 100 hoor, in dit geval. Dus er zijn niet officiële cijfers, maar zo in het algemeen. Dat is moeilijk te doen. Maar er is van begin af aan mee gesjoemeld. Dat zeg ik met nadruk, omdat op een of andere wijze wij christenen leren, ons wordt wijsgemaakt, dat de Joden heel nauwkeurig zijn geweest met het overschrijven enzovoort. Dat die oud-testamentische tekst van de Bijbel, dat die zo oerbetrouwbaar is en dat er geen letter in verkeerd staat. En dat de Joden dus ook uitdrukkelijk geteld hebben of het aantal letters klopte als ze het weer overgeschreven hadden. En wat het middelste woord was van een bepaald Bijbelboek enzovoort. En bepaalde letters werden dan eventueel anders geschreven ter controle of ze wel goed hadden overgeschreven. Sommige werden klein geschreven, sommige letters groot geschreven, sommige letters op zijn kop. En dat komt allemaal voor. Daar is ook een lijstje van trouwens, maar ik vind het helemaal niet belangrijk. Nu. Maar in de praktijk is het niet waar. Ik zal u nog wat anders vertellen. Vanuit christelijk, nou joods-christelijk, maar het is christelijk. Vanuit christelijke bron. Vanuit de christelijke wereld, heeft men moeite gedaan om te komen tot de vaststelling van de juiste, zo betrouwbaar mogelijke, Hebreeuwse tekst van het Oude Testament. Van het Grieks ook. En het is hoofdzakelijk werk geweest uit de 19e eeuw. Dat heet de schriftkritiek. Daar heb ik niks tegen, dat is niks mee mis. Je moet het alleen niet verwarren met de zogenaamde hogere schriftkritiek. Want hogere schriftkritiek, de higher criticism, heet dat in het Engels, de higher criticism, houdt zich bezig niet met de inhoud van de Bijbel, maar houdt zich bezig met het idee van wie heeft het geschreven en waarom niet. En daar komt de verhaal vandaan dat Genesis geschreven zou zijn, in hoge mate ontleend zou zijn aan Babylonische en andere bronnen enzovoorts. Dat heet bronnensplitsing en alles, dat soort verhalen. Ik ga daar liever niet op in. Maar schriftkritiek is gewoon, wat staat er precies? En als je kunt lezen, Grieks kunt lezen bijvoorbeeld, dan is het beste wat je kunt hebben dan voor het Nieuwe Testament, is officieel Nestlé Aland, heet dat. De Nestlé, dat is de versie van het Grieks die meneer Nestlé heeft uitgevogeld, die tekst. En Aland is de meneer die gezorgd heeft voor de voetnoten eronder. Het kritisch apparaat heet dat officieel, dan hoort hij het eens van een ander. Dat is onderaan de bladzijde, daar staan dan de voetnoten en daar staat dan bij welke lezing of welk woord of welke spelling gebruikt wordt in welke manuscripten, grondteksten enzovoort. Daar wordt niemand wijs uit, daar moet je lang voor doorgeleerd hebben, maar zo is het. Heb u dat nog? Er zijn verschillende versies in omloop. Niet dat die verschillen groot zijn, soms zijn ze volstrekt onbelangrijk, de meeste trouwens, als u mij vraagt, maar het verschil bestaat. Maar in het Hebreeuws bestaat dat ook, alleen ze maken ons wijs dat het niet zo is. Maar het is wel zo. En de man die in hoge mate verantwoordelijk geweest is uiteindelijk voor de min of meer definitieve vaststelling van de tekst van het Oude Testament was David Ginsburg. Dat was een christen, overigens. Met een Joodse naam, een Joodse achtergrond. Die inderdaad thuis was in het Hebreeuws, laat ik het zo zeggen dan. Die heeft voor die tekst gezorgd. Dus als je een Hebreeuwse tekst hebt, dan moet je kijken van wie is het? Oh, Ginsburg, ja, dat is hem. Maar diezelfde Ginsburg, hij heeft zo'n dikke pil erbij geschreven, een boek. Met toelichting op, ja, dit staat er wel en het komt daar vandaan en daarom staat het er, maar er zijn alternatieven en die alternatieven zijn daar en daar en daar en de afweging is geweest dit en dat. Dat was er een uitgebreide toelichting bij. Alleen van dat boek zijn maar 200 exemplaren gedrukt. Eind 19e eeuw. Ja, zuster, ik heb er een. Ja, een originele, ja. Later is die facsimile, is dat ook nog een paar honderd uitgebracht of zo. Maar het schijnt toch niemand te interesseren. Maar toen maar weer. Zodat u nou weet dat het is allemaal niet hetzelfde. En als je woorden wilt tellen, de naam, ja, dat wordt allemaal een beetje moeilijk. Maar goed, de Sofirim, neem je draad wel op. Dit zijn degenen die dus in, dan wel na de ballingschap, die tekst bij elkaar gebracht hebben, enzovoorts. Maar ze hebben daarin 134 keer bewust de naam Jehovah vervangen door Adonai. En niet alleen klinkertekens, maar gewoon de letters. Er staat dan Adonai, voluit. Dus als je in je computer en met je strongnummers enzovoort aan het kijken bent, en dan kijk je wat staat daar in het Hebreeuws, dan heb je kans dat je mis zit en dat je krijgt te horen, dat is Adonai. Maar het is niet waar, dat is wat de Sofirim ervan gemaakt hadden, want het had moeten zijn Jehovah. En soms staat het goed en soms staat het ook niet goed. Dus ja, ik heb ze ook niet alle 134 nagegaan. Ja, ik heb ze wel 134 nagegaan. Maar ik weet niet welke er goed waren en welke fout. Maar in het lijstje kunt u zien, eventueel kunt u in uw Bijbel het verbeteren als u het belangrijk vindt. En waarom hebben ze dat gedaan? Waarom hebben ze de naam Jehovah weggehaald? Omdat als zij vonden dat er iets schandelijks aan de hand was, of dat de naam Jehovah ergens door iemand misbruikt werd, of wat dan ook maar, heeft men uit pieteit met Jehovah, om zo te zeggen, heeft men zijn naam eruit gehaald. Omdat men het schandelijk vond dat die naam zou worden uitgesproken in die bepaalde context. Bijvoorbeeld, ik kijk in het wild op dit blad, hè. Bijvoorbeeld Psalm 55 vers 10. Verslind hen, heren, deel hun tong. Dan wordt aan de heren gevraagd of hij zwaar oordeel wil brengen. Dat vonden de Sofirim niet gepast, dus ze hebben de naam Jehovah eruit gehaald en vervangen door Adonai. Ja, Maar weet u wat er daarna, dit is een officiële lijst, die hebben ze erbij geleverd. Die is ons overgeleverd, van daaruit. Hoeven we niet zelf te maken, dat hebben ze meegeleverd van, dit hebben wij gedaan. Om het toch nog enigszins netjes te houden. Maar weet u wat er vervolgens gebeurd is? Daarna ga je kijken of er misschien niet nog een paar schriftplaatsen zijn waar het wenselijk is dat de naam des Heren om diezelfde redenen, of misschien om nog andere redenen, zal worden vervangen door Adonai. Nee, ik moet even stoppen, want ik wilde eigenlijk zeggen, en u weet hoe dat gaat binnen het Jodendom, maar ja, daar krijg ik last mee met die dingen. Ik krijg trouwens ook last als ik zeg, u weet hoe het gaat binnen het Christendom, of in het evangelische wereldje. Daar krijg je altijd last mee. Maar u weet hoe dat gaat. Toen hebben ze gedacht, nou ja, laten we dan maar consequent zijn en de naam Jehovah überhaupt niet uitspreken. En die hebben ze toen niet vervangen, want dan moet je 7000 of zo keren moet je dat vervangen. Want toen hebben ze het anders gedaan. Toen hebben ze gewoon geleerd, als je die naam tegenkomt, het tetragram, dan spreek je het uit alsof er staat Adonai. Dat is wat er gebeurd is. En wij weten dat zeker, omdat ongeveer 200 voor Christus, toen het bij het eind gekomen was eigenlijk aan het werk van de Sofirim, ongeveer 200 voor Christus, toen was er in Egypte gebouwd de stad Alexandrië, genoemd uiteraard naar Alexander de Grote, die daarvan de initiatiefnemer was. Maar vanaf het begin in Alexandrië werd het ook bevolkt door aanzienlijke groepen, hoeveelheden Joden, Joodse immigranten. Kortom, er was een uitgebreide Joodse gemeenschap in Alexandrië. En Alexandrië was de wetenschappelijke hoofdstad van de wereld. Ja, dat was eerst Athene natuurlijk. Maar dat was in de Griekse tijd, maar na Alexander de Grote was het Alexandrië. Dat was een van de grootste bibliotheken ook ter wereld. Die is uiteindelijk verbrand. Maar toen maar. En daar vond men, daar kwam men terecht bij het probleem van dat heel wat Joden nauwelijks Hebreeuws meer kenden, want het was een Griekse wereld geworden, daarom heette het ook het Griekse Rijk van Alexander de Grote, de Griekse cultuur, Griekse taal, de lingua franca heet dat zoiets tegenwoordig, de taal waarmee je overal terecht kunt, dus in het Grieks, en dus was er behoefte aan een Bijbel, de Tanach, het Oude Testament, in het Grieks. Dus ben begonnen met alleen de Torah te vertalen. Joden dus, die de Torah vertaalden naar het Grieks. Er is een heel verhaal bij, een mystiek verhaal. Zo van, ze hebben zoveel mensen laten vertalen. En toen hebben ze daarna naast elkaar gelegd, bleek het overal woordelijk hetzelfde te zijn. Zoals er in onze dagen mensen zijn die zeggen, er is maar één goede Bijbelvertaling die 100% correct is. Dat is de Statenvertaling. Die wordt dan als geïnspireerd beschouwd. Wij kennen het niet zo goed, maar in Engeland, meer nog in Amerika, bestaat datzelfde idee over de King James Version. Of de Authorized Version, dat weet ik niet, want het is in de praktijk toch hetzelfde. Maar goed, dan zeg maar nee, alleen dat telt en dat is het dan. En dat is niet zo, want ook de Statenvertaling, en zeker de King James Version, heeft ook zo'n gebreken. Maar daar gaan we het nou niet over hebben. Maar wat er gebeurd is men heeft het eerste Torah vertaald en daarna heeft men ook de rest van het Oude Testament vertaald. En officieel is dat gebeurd door 72 personen, Leviten officieel. Nou ja, u herkent waarschijnlijk, mag ik hopen, de raad van oudsten, zoals die werd ingesteld onder Mozes, op aanwijzing van Jethro, maar ook op aanwijzing van de Heer. Dat waren de 70 en nog twee, weet u nog? Van de raad van oudsten. En dat is weer de basis geworden voor de latere oprichting van het Sanhedrin. 70. Schriftgeleerden, priesters, levieten enzovoorts. Nou goed, er waren er 72 die officieel die vertaling tot stand hebben gebracht. Want ja, het is een religieuze bijeenkomst. Maar de vertaling zelf is bekend als de Septuagint. En Septuagint, dat betekent zoveel als van de 70. Die andere twee worden niet meegerekend. Dat is leuk, hè? Daar zegt niemand wat over, maar in de Bijbel is dat ook zo. Hè? Ja, 72, maar twee kwamen niet op daar. Nou ja, toma. Dat maar even terzijde. Maar het Septuagint. En je schrijft het gewoonlijk met een hoofdletter L en twee X'en. Dus met de Latijnse cijfers, Romeinse noemen we dat. De Latijnse, gek genoeg, het komt uit het Hebreeuws, het is een Griekse vertaling en je duidt hem aan met de Latijnse Latijnse getal, cijfer, hoe je dat maar zegt. Maar zo schrijf je dat. Als je dat dus ooit tegenkomt, LXX, dat is de Septuagint. Dan wel Septuaginta, wat je maar wil. De vertaling van de 70. Maar in die Griekse vertaling van het Hebreeuwse Oude Testament komt de naam Jehovah dus niet voor. Daar is de naam Jehovah vervangen door Kyrios. En als u geen Grieks leest, dan is het Kyrios. Maar voor de Duitsers is het dan toch weer Kyrios. U weet al, met een Y heet dat, een Griekse I, I, wat het maar is. Kyrios hebben ze gedaan. Dat wil zeggen dat je daaruit kunt concluderen dat het toen onder de Joden al niet meer gebruikelijk was om de naam Jehovah uit te spreken. En dan ben je toch minstens 200 jaar voor Christus. En daar staat dus het Griekse woord voor Heer. Nou heb je al twee keer het probleem. Eén keer de Sovjet-Rim die 134 keer de naam Jehovah kwijtmaken. En daarna via de Septuagint is het officieel geworden. De naam Jehovah is helemaal verdwenen. Nou ja. Dan krijg je het verschijnsel vervolgens dat in Nieuwtestamentische tijd. Maar ik bedoel eigenlijk de tijd ook van de Heer Jezus, wat strikt genomen natuurlijk nog oud-testamentische tijd is. Maar ik bedoel de tijd waarover het Nieuwe Testament dan schrijft. Daar vind je dus citaten uit het Oude Testament. Want het wordt hevig. Ik heb de lijst gezocht, maar kon hem niet vinden. Zo gauw, maar die vind ik nog ooit een keer. Een lijst met alle schriftplaatsen uit het Oude Testament die aangehaald worden in het Nieuwe. En waar dan? Maar als daar in het Hebreeuws, het Oude Testament, de naam van Jehovah staat, staat het dus in onze Bijbels, Heere. Want ja, in de dagen van de Heer, als het Grieks moest zijn, en je moest Grieks iets schrijven over wat de profeten gesproken hadden, in het Grieks, dan gebruik je dus de Septuaginta. Moet ik die uitleggen? Het is lang geleden, ik zou het niet meer kunnen denken, maar lang geleden heb ik ooit wel eens moeten spreken in het Engels. Ja, wat doe je dan? Dan lees je niet uit de Statenvertaling en dan ga je dat ter plekke staan te vertalen voor het volk. Toch? Dus dan had ik een Engelse Bijbel bij me, logischerwijze. En dat betekent dat ik bij gelegenheid heel ander commentaar moest leveren dan gebruikelijk was. Omdat ja, de fouten van de Statenvertaling, die hoefde ik niet toe te lichten. Ik moest daar de fouten toe lichten, of eventueel wat er goed was ook natuurlijk, in de King James Version. Dan ben je met andere dingen bezig. Snap je wel? Dus je gebruikt de Bijbel die in die taal vertaald is. Als je in het Gronings moet spreken, dan gebruik je dus je Groningse Bijbel. Huh? En in het Afrikaans had ook gekund, maar het moest in het Engels daar, dus ja. Anders krijg je moet niet doodslaan, niet, moet niet echt breken, niet, moet niet steel, niet, enzovoort. Hè. Nou ja, het staat er echt hoor. Jawel. Die hebben trouwens ook een oude en een nieuwe en een nog nieuwere vertaling. Maar doe maar. Dan gebruik je dus Grieks. En dus staat er dan in het Grieks, in de Griekse grondtekst van het Nieuwe Testament, daar staat als uit het oude geciteerd wordt, niet de naam Jehovah, daar staat Kyrios, want dat is uit de Septuaginta. Heb je dat nog? En dan krijg je dus de volgende fase. Dat is de fase naar de vertaling in onze taal, naar het Nederlands. Ja, dan vertaalt men vanuit het Grieks en er staat Kyrios en hoeveel woordenboek je er ook bij pakt. En dat betekent Heer. Dus het komt nooit meer goed. We zijn de naam definitief kwijtgeraakt. En er wordt alleen nog academisch over gesproken. En in de naslagwerken kun je het niet eens vinden. Maar weet u, de Heer maakt, Mozes vraagt aan de Heer, wie bent u? En de Heer zegt, ik ben, nou ja, hier staat dan, ik ben die ik ben, of hoe je dat maar lezen moet. En later is het, ik ben Jehovah, Jehovah is mijn naam. Onthoud dat. Er is geen andere. Ik ben die God die hemel en aarde gemaakt heeft. Enzovoorts. En vervolgens staat er in de Bijbel. En al wie de naam Jehovah zal aanroepen, zal zalig worden. En dan zegt het Nieuwe Testament nog, Paulus in Romeinen 10. Hoe zullen zij aanroepen van welke ze niet gehoord hebben? En hoe zullen ze horen die hun predikt? Als niemand hun predikt, hoe zullen ze dat moeten weten enzovoort? Maar de naam wordt niet gebruikt. En het is in onze dagen nog idioter. Sorry voor de sterke woorden, maar ja. Ik zeg altijd, ik heb toch niks meer te verliezen, dus doe maar. De sterke woorden. Tegenwoordig schrijft men zelfs het woord God in het Nederlands. Het woord God in het het woord God, zelfs dan een naam, niet een naam. Het woord God in het Nederlands met G apostrof D. Terwijl men een baard laat staan. Nou ja, omdat men voor Joods wil doorgaan. Om bij gebrek aan kennis van christelijke waarheid en gemeentelijke waarheid meent zich te moeten aansluiten bij een volstrekt ongelovige Joodse traditie. En niet alleen het loof uit de feest gaat vieren en dat soort dingen meer, maar ook het woord God niet eens meer wil uitspreken of opschrijven. Volstrekt bespottelijk. Heb je dat nog? De Heer maakt zich bekend, dat is de essentie van heel de Bijbel. Niet dat ik het aanbeveel, maar als je bij wijze van spreken calvinistische literatuur of theologie erop naslaat en je vindt een commentaar op de naam Jehovah, dan staat erbij, Jehovah is de verbondsgod. Jehovah is de naam van God die in relatie treedt, in gemeenschap treedt, in contact, in een verbond. Verbondstheologie is het immers. Dus men gebruikt het woord verbond. Minstens op elke bladzijde één keer. Maar het is de verbondsgod die in een verbondsrelatie treedt met Israël. Waaronder men dan uiteindelijk gewoon de kerk verstaat. Vooral de calvinistische uiteraard. Maar toen maar weer. Dus de verbondsgod. Ja, wat het echt betekent, want hier kom je nooit meer uit. Zoek je het woord verbondsgod op, kan je niet vinden, staat ook niet in je Bijbel. Wat het echt betekent is dat als de Heer contact opneemt met de mens, en de mens vraagt ernaar, of hij vraagt er niet naar, maar als God het belangrijk vindt dat het contact onderhouden gaat worden, dan maakt hij zich bekend en dan zegt hij, ik heet Jehovah. Of Yahweh. Of Yahoo. Met een nog zwaardere oe erin. Yahweh, dat is de Surinaamse uitspraak, zeg ik altijd. Maar doe maar. Maar hij maakt zich bekend. Dit is mijn naam. Als je me nodig hebt, want dat is wat het betekent. Als je me nodig hebt, dan weet je me te bereiken. Toch? En dat de naam een betekenis heeft, ja, dat is gewoonlijk in de Bijbel zo. Het betekent dat God de onveranderlijke is enzovoort. En je kunt van hem op aan. De rots. Ik ben de Heere, ik ben Jehovah, uw rotssteen. Dat is poëtisch uitgedrukt. En voor degenen die niet weten wat dat allemaal betekent, moet je dat artikel lezen wat ik gepubliceerd heb in de circulaire met al die kleine lettertjes van Isaac da Costa. Worstel je er maar doorheen, dat is de moeite waard. Je legt het uit op een manier die, ik zou het hem niet na kunnen doen op geen enkele wijze, maar ik vind het prachtig geformuleerd. Dat is dichterlijke taal, dat is taal van een hoger niveau dan het platte aardse enzovoorts. Ik ben de Heere, uw rotssteen, de onveranderlijke, de onwankelbare, op mij kun je bouwen enzovoorts. En al wie de naam des Heere aanroept, in geloof zegt het Nieuwe Testament erbij. Nee, als verklaring van het oude, bijvoorbeeld uit Deuteronomium 30. Je moet wel geloven dan, hè. Zo moeilijk is het niet, staat erbij. Ja, het is dicht bij u, dat wil zeggen, dat is makkelijk genoeg. Maar al wie de naam des Heren aanroept, zal zalig worden, zal behouden worden, zal, hoe het maar heten mag, en hoe je die woorden maar vertaalt. En raad is wel. Maar hoe heet hij ook alweer? Wie de naam des Heren, maar hoe heet hij? Ja, hoe? Wij weten het niet. We zijn het kwijtgeraakt. En dan vraag je het aan de Joden, die weten het ook niet. Of als je hele bij de hand hebt, die zegt, ja, dat weten we, maar dat gaan we niet vertellen. Dat is geheim. En als het nog moeilijker wordt, dan wordt het bekende klassieke verhaal. Het is niks nieuws aan het bekende klassieke verhaal. Er is op aarde één iemand die het weet. En pas als die op zijn sterfbed ligt, in de hoop dat hij niet onder de tram loopt, maar vooruit. Als hij op zijn sterrenbed ligt, dan fluistert hij het door naar iemand. Dat wordt dan zijn opvolger en die moet het dan bewaren. En dan is de naam Repelsteeltje. Of Abracadabra. Of Sesam open nu. Dit is klassiek. Het geheim van de formule. De formule. De naam. Of de Heilige Graal. Of wat het maar was ook alweer. Zo'n ding, die opent alle deuren, zal ik maar zeggen. Dat is het. Zo'n verhaal maakt men ervan. En dan wordt het iets magisch. Maar het is gewoon de naam van God. Zoals elk individu. Hoe zeggen ze iets? Een persoon. Dat is het goede woord. Een persoon een naam heeft. En dat is ook de echte, ik moet het anders zeggen, dat is de essentie van dat de onzienlijke, de onkenbare God, want zo heet hij officieel, de onzienlijke, de onkenbare, die in ontoegankelijk licht bewoont, in het uitspansel, in de hemel die van ouds is, de onbereikbare, die maakt zich bekend. En als hij zich bekend maakt, dan verschijnt daar, naar het schijnt, dat vind ik een mooie uitdrukking, dan verschijnt daar een gedaante, dat kan ook abstract zijn, een vorm, dat kan ook abstract zijn, maar dan verschijnt daar iets herkenbaars voor de schepping en dus voor de mens. En dat heet een persoon, dat is de enige echte betekenis van het woord persoon. Oké, dat is de eerste, de tweede, de derde, de vierde, de vijfde betekenis van het woord persoon. En daarin komt er nog wat, maar dat is niet de echte betekenis meer. Dat is een oneigenlijke toepassing van het woord. Daaronder valt ook het begrip eerste persoon van de Godheid, tweede persoon van de Godheid, derde persoon van de Godheid. Dat is staat in je woordenboek. Kijk, hoeft mij niet te geloven, kijk in je woordenboek. Dat wordt beschouwd als een aparte betekenis of toepassing van het woord persoon. En niet de eerste, de laatste. Het is het namelijk niet. De persoon is de uitdrukking van iemand. Oké, van iemands wezen. Of wat voor woord je daarvoor maar gebruiken moet. Zelfstandigheid kan ook, want er staat in de Statenvertaling van Hebreeën 1, vers 3. Dat is de betekenis, heb ik u dat wel eens uitgelegd? Persoon, dat is eigenlijk Latijn. Per wil zeggen door. Er doorheen, per. En dat kennen we in het Nederlands ook trouwens gewoon. En zoon, dat kennen wij als sonar. Oké, we kennen het als sound. Als geluid namelijk, als klank. En een persoon is in de eerste plaats zo plat mogelijk een masker. Niet een masker waarachter iemand zich verschuilt, hoewel dat zo is, er zit iemand achter. Maar het is andersom, het is het masker waardoorheen iemand zich bekend maakt. Het komt overeen met ons begrip imago. Dat is ook wel geen Nederlands. Maar ja, wat is dan wel Nederlands? Image, zorgvuldig opgebouwde pui, gevel en voorkant. U weet wel, dan heb je een historisch pand. Je mag er alles aan veranderen behalve de gevel, want naar buiten moet het oud lijken en blijven. En naar binnen mag je er van alles mee doen. Dat moet wel, want anders dan blijft het niet staan. Hè? Doe maar. Maar er zit dan van alles achter. En u weet hoe het is met de moderne mens, ook in onze samenleving. Wij willen wat uitstralen. En de overheid wil wat uitstralen. En signalen afgeven, dat is wat ze doen. Dat is allemaal naar de buitenkant. Geen wonder dat half Nederland denkt dat er iets achtersteekt wat verborgen gehouden moet worden. En dat men komt tot complottheorieën. Die men natuurlijk zelf moet bedenken dan. Want we denken allemaal, er zit iets achter, dat is ook zo. Maar we doen zelf van die spelletjes mee. Hoe kom ik over? We hebben social media uitgevonden om onszelf te presenteren aan de overige 7 miljard inmiddels al. Je moet het vlug zeggen. Andere wereldbewoners, toch? Image opbouwen. Nou, de persoon. In je woordenboek staat dat het woord persoon dus niet alleen de aanduiding is van het masker, namelijk van een toneelspeler, waarin hij zich presenteert als iets of iemand anders of naar wat hij maar wil, maar dat het woord persoon ook de aanduiding is in tweede instantie, dan noemen wij dat, het is eigenlijk de eerste maar vooruit, van de rol die de acteur speelt. Niet de acteur zelf, maar wat hij speelt. U weet wel, dan zie je Piers Brosnan, of hoe heet die man ook alweer? Als Sean Connery, laten we het allemaal ophouden. En dan denk je James Bond. Maar het is niet James Bond. Dat is zijn persoon. Even wat kraken daar, hè. Dat is zijn persoon. Maar wat erachter steekt, wat erin zit, ja, dat is niet James Bond, dat is Sean Connery. Heb je dat nog? Het andere is de rol die hij speelt. En dat moet je niet door elkaar halen. Dat zijn vaak verschillende dingen. Nou, tegenwoordig niet meer. Want de acteurs, dat gaat ook al niet zo best. Ze spelen zichzelf tegenwoordig. Hè. Tegenwoordig wordt er niet meer geacteerd. Ze zetten gewoon een camera bij de... Ik had bijna gezegd bij de bestuursvergadering van de EO. Maar dat leg ik... Johan weet waar ik het nu over heb. Maar de reality soap zei dat. Weet u wel, er zit een camera bij. Dan mag iedereen zichzelf zijn. Dat is boeiend genoeg. Maar daar hebben we het niet over. Een toneelstuk heet dus een stuk voor zoveel personen. Maar of er ook zoveel acteurs rondlopen is nog maar zeer de vraag. Want ik heb eens een keer een show gezien van Tineke Schouten. En die ging onder de ene naam en outfit af aan de ene kant. En binnen enkele seconden kwam ze langs de andere kant het podium weer op. Totaal omgekleed, totaal anders en met een totaal andere accent en alles. Het is dat je weet dat het Tineke Schouten is. Heb je dat nog? Nou ja, dan heb ik het nog niet eens over een circusvoorstelling die ik ooit zag. Waarbij iemand zich even omdraait zo. En dan heeft hij ineens een hele andere kleding aan. En dat een paar keer zo achter elkaar. Hè? Je weet niet wat er gebeurt en hoe ze het flikken, maar het gebeurt. Maar de buitenkant, dat is de persoon. Ik zeg het met grote nadruk, en ik doe er veel te lang over, maar om u ervan te doordringen. Wij denken dat de persoon de binnenkant is van iemand. Dat is niet zo. Het is de buitenkant. En God heeft één buitenkant. Dat is als hij zich bekend maakt. Hier ben ik. Hier sta ik. En dan vraagt iemand, wie bent u? En dan krijgt die persoon een naam. De naam. Omdat het de persoon is van de Godheid, krijgt hij dus de naam boven alle naam. Want het is de naam van God. En die heet... zijn naam heeft, die heet Jehovah. Nou ja, er zijn nog een paar varianten op, uitbreidingen van. Hij wordt soms ook afgekort. Dan hou je gewoon over ja. En dat betekent precies hetzelfde als Jehovah. Of Haya. Ons woord ja. Het betekent toch gewoon een bevestiging, een vaststelling. Hetzelfde als amen. Het zij zo, het is zo. Ja, bevestigend heet dat. Nou, Jehovah is degene die vaststaat, die blijft enzovoort. Ons woord ja, als de meest voorkomende bevestiging, is niks anders dan de naam van Jehovah. Je kan het trouwens nog navragen aan een ezel. Vroeg iemand, maar spreken ezels dan? Dan zeg ik, ja zeker. Ja. Ja. Toch? Nou ja, zoek het maar eens uit. Het is prachtig hoor, die taal en hoe dat ook in het Nederlands zich uitdrukt. Maar wat, waar ik je van probeer te doordringen is dit, dat wij van doen hebben met de Godheid, noemen wij het dan maar, Elohim, de Almachtige betekent dat, of de Machtige, de Krachtige. Eigenlijk is het synoniem met ik ben, want hij is zo krachtig dat hij is en blijft bestaan enzovoort. Alleen, het is niet de persoon. Hij is niet als zodanig te kennen. Daarom heet het de onkenbare God. En als men toch wat van hem kan kennen, of hij heet de onzienlijke God, maar als men toch wat van hem kan zien, dan ziet men en dan kent men de persoon, de buitenkant, of met een paar vertalingen ertussen, de achterste delen, de buitenste delen van de Godheid. Dat is de persoon van de Godheid. Dat is er maar één en die heet Jehovah. En hoe hij eruit ziet? Ja, bij gelegenheid is dat verschillend. Hoe hij zich manifesteert. Maar hij is dezelfde. En in laatste instantie, maar dat is al 2000 jaar lang zo ongeveer. Nee, niet helemaal, maar doe maar. In laatste instantie, God drukt zich uit in de persoon van Jezus van Nazareth. En dat is de prediking, dit is niet ingewikkelde theologie. Dit is de essentie van de Bijbelse boodschap en van Bijbelse waarheid, dat God gestalte aangenomen heeft, definitief, in iemand die dus Jehovah heet, maar die wij langs een andere route kennen als Jezus. En dat er overeenkomst is tussen die beide namen. Ja, 3 van de 4 letters zijn identiek. Want Jezus is dan voluit ook Jehoshua. Heb je dat? Schrijf ze in het Hebreeuws, maar onder elkaar zult u zien, de eerste 3 letters komen overeen. Maar doe maar. Het is Jehovah, Joshua, Mashiach. De Heere, Jezus, Christus. Zo staat het nergens in de Bijbel, want in de Bijbel staat dit in het Grieks van het Nieuwe Testament. Maar dit zijn de Hebreeuwse equivalenten daarvan. God neemt, de onzienlijke God neemt gestalte aan in een persoon. Dat is wat een persoon is, sorry, dat heet de persoon. En die persoon draagt een naam, die kan je beschrijven, die is aantoonbaar, aanwijsbaar, die spreekt en die luistert enzovoort. Daarom noemen de Calvinisten hem de verbondsgod. En het woord verbond is alleen dan de aanduiding van de communicatie die er is, uiteraard. Maar de Jehovah van het Oude Testament is dus het beeld Gods. Maar als ik u zonder een onderwerp had aan te kondigen, gevraagd had zo aan het begin van de dag, wie is het beeld Gods? Of hoe heet het beeld Gods? Had u waarschijnlijk allemaal zo zonder meer geantwoord, Jezus. Oké, de Heere Jezus. En hoe weet u dat? Omdat dat in de Bijbel staat. Echt. Dat hebben ze er niet uitgehaald. Niemand niet, dat staat er gewoon in. Jezus is die het beeld Gods is. Of die het uitgedrukte beeld is van Gods wezen. Enzovoorts. En ik ben mij bewust, helaas ben ik mij dat bewust, dat dit soort dingen, dit soort uiteenzettingen allerlei problemen oproept en soms paniek zaait. Maar ja, het is volstrekt bijbels. Ik heb ook nooit begrepen wat het probleem ervan is eigenlijk. Omdat wat ik nu vertel, dat vindt iedereen die gewoon netjes zijn Bijbel leest. Ook zonder de uiteenzetting over het woord persoon. Want per slot, dat woord wordt in de Bijbel ook niet gebruikt, toch? Het heet gewoon beeld. Het uitgedrukte beeld van iemands wezen. Hebreeën 1 vers 3. Wij kennen dat en bovendien hebben wij niet de minste moeite om zonder enige theologische kennis de Heer Jezus te zien als de presentator, de representant van God. En in de praktijk maken we het onderscheid ook niet. Ik let er altijd op als ik iemand, ook theoloog, ook predikanten enzovoort, als ik zo hoor bidden, dan weet je ook niet of ze het hebben over de vader of de zoon, of ze spreken hem aan, vader die in de hemelen zit, en daarna hebben ze het toch gewoon over de Heer Jezus enzovoorts. Is dat een ander? Nee, dat is niet iemand anders. Dat is dezelfde, maar in een andere hoedanigheid. En zo is het nou eenmaal. Ik persoonlijk sta hier met hetzelfde probleem. Ik heb bepaalde dingen die ik u wil vertellen, maar ik moet het gestalte geven, want zo heet dat echt, in de vorm van woorden die ik moet uitspreken, zinnen die ik moet bouwen. En ik voel me er altijd in dit soort dingen zeker, voel ik me in tekortschieten, want leg het nou eens systematisch uit, zodanig dat iedereen het begrijpt. Hoe formuleer je dat? Wat zijn de juiste woorden om het te vertellen enzovoorts? Hoe geef ik het vorm? En daarna moet ik u zeggen, dat is het probleem dat we allemaal hebben in ons leven. Daarom vinden we allemaal dat we slecht begrepen worden, toch? En we doen ons best om goed over te komen. En dat lukt ook al niet. We doen ons best om eerlijk te zijn, dat lukt ook niet. En dan hoor je die man, hoe heet hij ook weer? God, met zijn naam even kwijt, die antiquaire uit Wales, hoe heet hij ook weer? Pritchard, ja, dat was zijn voornaam. Nou ja. Drew Pritchard. En die praat dan en dan zegt hij, to be quite honest with you, enzovoorts. To be quite honest, to be honest with you. Dan denk ik, ja, is dat bij uitzondering dan, dat je een keer eerlijk bent? Om eerlijk te zijn, zegt men dan in het Nederlands, hè? Rutte zegt het ook nogal eens. Moet u mee ophouden. Want daarmee zegt hij dat hij gewoonlijk ligt. Toch? Anders hoef je toch niet te melden dat hij nou een keer eerlijk is? Nou ja, ik noem Rutte, dat is als compliment bedoeld. Want ja, die man die loopt er al zo. Die ken ik bij name, die anderen, die kan ik niet onthouden allemaal. Die komen en die gaan en allemaal mee eten, zei iemand. Maar toen maar. Weet u, maar dan zijn ze ineens een keer eerlijk. God is altijd eerlijk. Hij zegt, ik ben die ik ben en daar verandert niks mee. Dat God een plan uitwerkt en dat er iets gebeurt met die naam Jehovah en dat wat eronder verstaan wordt bij gelegenheid, dat is inderdaad zo. Maar wat op neerkomt, is dat die Jehovah van het Oude Testament, die kennen wij al sinds jaar en dag als Jezus Christus, sinds zijn opstanding uit de dood in elk geval. En meer daarover, dat hoort u in een volgende zitting. Wij geven niet het woord nu aan broeder Bos. Broeder Bos die zal een samenvatting geven bij de aanvang van onze volgende bijeenkomst. Om alle neuzen weer dezelfde kant op te zetten, om het nog even te herhalen enzovoorts. Niettemin maak ik nu meteen van de gelegenheid gebruik, anders krijg ik commentaar van mevrouw, je moet nog zeggen. Op de boekentafel ziet u van die grote A4 formaat boeken liggen in ringbanden. Dat is ontstaan nadat een broeder mij vroeg Is die broeder hier? Nee, die is niet hier. Die vroeg mij, is het mogelijk, vind je het goed als we die vijf rode mappen van die Schofield-cursus van het Morgenrood, oh, die cursus van het Morgenrood, dat wij die vermenigvuldigen? Toen heb ik gezegd, ja, ik ga het niet doen, want er staat te veel in waar ik niet achter sta, dus ik ga het niet doen, maar ga gerust je gang. Dat bleek een groot probleem te zijn, om een heleboel redenen. Die er nou niet toe doen. Maar toen de corona uitbrak, zal ik maar zeggen, en ik niet meer alle avonden mocht spreken, toen heb ik het werk alsnog naar me toe gehaald en bekeken en tot mijn schrik vastgesteld dat alle tekstverwijzingen en commentaren betrekking hadden op de NBG-vertaling van 1951... wat ik absurd vind voor uitgaven van het Morgenrood in door mijn vader nog. Maar het was dus tamelijk problematisch, niet alleen de inhoud, maar vooral ook de vertaling. En het gevolg is geweest, om kort te gaan, dat ik inmiddels die hele cursus zodanig bewerkt heb en omgezet heb naar statenvertaling. Dat ik nu de naam van mijn vader en van mij erop gezet heb. Want ja, Schofield herkent zich waarschijnlijk niet meer, met alle respect aan Schofield. Zijn naam staat er nog op, overigens. Maar wij bieden dat dan, een complete cursus van vier delen, met eerst een paar belangrijke, essentiële Bijbelse onderwerpen, daarna alle Bijbelboeken door tot en met de Openbaring. Er komt nog een vijfde deel, minstens, omdat dat er ook was, maar dat zijn allemaal losse onderwerpen. En die moet ik allemaal nog herschrijven. Daar ben ik voorlopig niet aan toe. Ja, ik ben ermee bezig, maar het duurt nog even. Maar die vier delen in zichzelf vormen een eenheid. En ja, dat is dus uiteindelijk mijn werk en het werk van... Ik heb het laten nakijken, eerst door Eve, of de fouten in stonden, of dat ze het begreep, of dat er nog wat aangevuld moest worden. Daarna hebben we het gevraagd aan Renate Vos om het te doen. Om het door te gaan, want die heeft ook verstand van zaken, dacht ik. Dat is ook zo. Dus die schrijft het dan bij de streep doorheen. Die zegt, beter uitleggen of dit weghalen of ik mis dit en dat enzovoort. Waarvoor hartelijk dank, daar ben ik echt heel dankbaar voor. Heb ik allemaal gedaan, althans, zo goed als alles heb ik daarna verwerkt enzovoort. En dus dat is verkrijgbaar aan de boekentafel. Ja, tegen kostprijs, maar de kostprijs is wel €5 voor een deel. Dus het is wel €20 voor de set. En als je het niet kan missen, dan mag je het ook gratis meenemen, maar dan krijg ik... dat maakt ons ook niet uit. Maar goed, we zijn blij dat we dat onder mensen kunnen krijgen. Dus bekijk het alsjeblieft. Het was bedoeld oorspronkelijk voor... voor lui die privé studeren of met een groep. En broeder Rietberg Bert vroeger, die was degene die ernaar vroeg. Die zegt, er zijn zoveel jongere groepen die bijbelstudie doen. Die moeten een handleiding hebben en dat is een goede handleiding. Nou, daar is hij dus voor. Dus van harte aanbevolen.